Ik wil met u lezen een gedeelte uit Markus 4 vanaf vers 35 tot met hoofdstuk 5 vers 20. Markus 4 vanaf het 35ste vers. En op dezelfde dag als het nu avond geworden was, zeide hij tot hen: laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij de scharen gelaten hebbende, namen hem mee gelijk hij in het schip was, en er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen. En zij wekten hem op en zeiden tot hem: meester, bekommert het u niet, dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zeide tot de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zeide tot hen: wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkander: wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En zij kwamen over op de andere zijde der zee, in het land der Gadarenen. En als hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest, dewelke zijn woning in de graven had, en niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen, want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest, en de ketenen waren van hem in stukken getrokken, en de boeien verbrijzeld, en niemand was machtig om hem te temmen. En hij was altijd nacht en dag op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelf met stenen. En als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem, en met een grote stem roepende, zeide hij: wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Want hij zeide tot hem: gij onreine geest, ga uit van de mens. En hij vroeg hem: welke is uw naam? En hij antwoordde zeggende: mijn naam is Legio, want wij zijn velen. En hij bad hem zeer dat hij hen buiten het land niet wegzond. En al daar aan de bergen was een grote kudde zwijnen weidende. En al de duivelen baden hem zeggende: zend ons in de zwijnen, opdat wij in dezelfde mogen varen. En Jezus liet het hen terstond toe. En de onreine geesten, uitgevaren zijnde, voeren in de zwijnen, en de kudde stortte van de steilte af in de zee. Daar waren er nu omtrent 2000 en versmoorden in de zee. En die de zwijnen weiden, zijn gevlucht en boodschapte zulks in de stad en op het land, en ze gingen uit om te zien wat het was dat er geschied was. En ze kwamen tot Jezus en zagen de bezetene zitten en gekleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had, en zij werden bevreesd. En die het gezien hadden, vertelden hun wat de bezetene geschied was en ook van de zwijnen. En zij begonnen hem te bidden dat hij van hun landpalen wegging. En als hij in het schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest dat hij met hem mocht zijn. Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem: ga heen naar uw huis, tot de uwen, en boodschap hun wat grote dingen u de Heere gedaan heeft, en hij zich uwer ontfermd heeft. En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis wat grote dingen hem Jezus gedaan had. En zij verwonderden zich allen. Vrienden, voordat wij weer naar huis gaan, wil ik samen met u nog één moment de blik slaan op de grote ambtsdragers. Grote ambtsdrager van wie de discipelen vol ontzag uitroepen in vers 41. Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Voordat wij naar huis gaan, er is immers een tijd van komen, en er is ook een tijd van gaan. Ik weet dat er nogal wat zijn onder ons die met verlangen hebben uitgezien naar deze dagen. Ik zou bijna willen zeggen, hoe sterker het verlangen naar het komen was, des te groter kan het opzien ook weer zijn tegen het gaan. Of zoals een collega zei, als de deur van Haemstede dicht gaat, dan gaat de deur van het winterwerk gaat open. Zo beschouwen we deze dagen toch een beetje als de opening van het winterwerk voor ons als ambtsdragers. Als we vanmiddag thuiskomen, dan begint voor velen het werk alweer. En laat het dan nog enkele weken duren, maar dan staat niet alleen de wekelijkse verkondiging daar, maar ook de pastorale bezoeken, de catechese, wat kunnen we daar ook tegen opzien. Dan staan er de bijbelkringen en ik denk ook te veel vergaderingen om nog maar te zwijgen over de spanning die sommige vergaderingen ook met zich mee kunnen brengen. Die dat allemaal wat op je in laat werken op een dag als deze, dan zou je bijna tegen elkaar zeggen, kunnen we hier niet blijven? Het zal vast wel kunnen, denk je, bij Menno Rode, er komen wat kamers vrij, dacht ik. Dan laten we degenen die ons lief zijn ook wat overkomen. Ja, ik blijf hier dan niet alleen, dat begrijpt u wel natuurlijk. U begrijpt ook wel waarom ik het zeg, denk ik. Wat is het heerlijk om met elkaar deze dagen, zo hebben we het wel mogen ervaren toch, om met elkaar als collega's te zijn rondom het eeuwig blijvend woord van God. Was het al zo goed is om te mogen luisteren naar een stem van een collega, van een mensenkind. En dat geldt niet in het minst ook van deze slotlezing, als dat nou al stukwerk is. Wat moet het voor de discipelen niet geweest zijn, waarvan we gelezen hebben, die heel de dag hebben mogen verkeren aan de voeten van de Heer Jezus zelf. De hele dag hebben ze mogen luisteren naar de stem van de grote ambtsdrager. Als je ziel al zo verkwikt wordt, als je mag zitten hier deze dagen rondom het woord. Als God door middel van een mensenmond tot ons komt deze dagen, soms ook heel aangrijpend. Op sommige momenten ook heel ingrijpend. Wat moet het niet geweest zijn aan de oever van de zee. Er staat in vers 1 van hoofdstuk 4. En Jezus in het schip gegaan zijnde leerde hun vele dingen de hele dag door. Er is zo ontzagwekkend veel aangereikt. Ook bij ons, bijbels, theologisch. Wat de geschiedenis van de kerk ook betreft, pastoraal. Maar er breekt een moment van komen aan. Maar ook van gaan. De avond komt en dan krijgen de discipelen de opdracht in vers 35 om over te varen naar de andere zijde. Wij bevinden ons vanmorgen, zo zou ik dat willen zeggen, eigenlijk tussen twee oevers. Op die ene oever, daar is het woord verkondigd. Of om het met Marcus 4 te zeggen, aan de ene oever, daar is het woord van God is gezaaid. De grote ambtsdrager heeft daar in het bijzonder aan zijn discipelen, staat er, verklaard. Zo gaat het met het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God, ook vandaag, dat krijgt alleen gestalte in de verkondiging van het woord als het zaad der wedergeboorte. De zaaier, die hoeft niet anders te doen dan het woord in rijke mate uit te zaaien. En God zelf zal het zijn die voor de wasdom zorg draagt. Het gaat mij nu vanmorgen niet om de gelijkenissen die Jezus verteld heeft. Daar heeft u vast misschien zelf al eens over gepreekt. Waar het mij nu vanmorgen om gaat, dat is dat zoals het evangelie woord aan de ene oever gezaaid en uitgestrooid is, dat dat nu ook moet klinken aan de andere oever, aan de andere zijde. Niet voor niets heeft de oude kerk, als ze deze geschiedenis heeft uitgelegd, ook heel bewust de typologische duiding daarvan genomen. De type van de kerk als schip door deze wereld heen, in de geborgenheid van het hout van het kruis en gedragen door het geloof. Ja, maar voordat dat schip die overzijde bereikt, voordat dat woord naar die andere zijde toe gaat, staat daar die storm dan wel als barricade tussen. Dat het hier gaat om de voortgang van het woord, dat wil ik ook onderstrepen onder andere door de opdracht die Jezus zelf geeft. Dat is ook mijn eerste gedachte, ik heb 3 korte gedachten vanmorgen. De eerste gedachte is de opdracht die Jezus geeft om hem naar de overzijde te brengen. En dan zegt Jezus in vers 35, laat ons overvaren aan de andere zijde. Laat ons overvaren, dieltomen van diergomai, wat je ook mag vertalen met laat ons doorgaan, laat ons doortrekken naar een andere plaats om ook daar een bericht te verspreiden. Het is wel heel opmerkelijk dat de evangelist Lucas in het evangelie en in de handelingen waar het gaat om de voortgang van het evangelie, dit werkwoord wel meer dan 30 keer in deze betekenis gebruikt. Niet in het minst ook in Lucas 9, als Lucas de storm op zee beschrijft en hij dan daarna de 12 uitzendt, dan staat er en zij uitgaande doorgingen, dieltomen, al de vlekken, verkondigende het evangelie. Wie is toch deze? Hij is de grote ambtsdrager. En ik kan het eigenlijk niet begrijpen, maar die aan kleine ambtsdragertjes de opdracht geeft om hem, ja, om hem aan de overzijde te brengen. Marcus zegt het heel uitdrukkelijk. En zij namen hem mee. En ik zeg het tegen u, ik zeg het tegen mezelf. Wee uw gebeente, als je hem inderdaad niet meeneemt. Arme gemeente, als u dan vanmiddag weer voet aan wal zet in de plaats waar u staat, en ze het met u, of als ze het met mij moeten doen, als hij straks niet doorklinkt in de verkondiging, als hij niet het middelpunt vormt van ons preken. Wij zijn toch geroepen niet om onszelf, om onze eigen boodschap te verkondigen. Wij zijn toch geroepen als ambassadeurs van Jezus Christus om in zijn dienst te staan, om voor zijn aangezicht te staan en wonder als we voor zijn aangezicht staan mogen, maar om dan ook zijn woord te verkondigen. Om niet alleen de boodschap door te geven wat wij denken dat goed is, maar de boodschap door te geven van hem alleen. Zijn wet en zijn wil bekend te maken, de weg des heils. Daar gaat het om, ook aan de andere oever. Daar gaat het om dat hij daar in het middelpunt komt, jawel. Hoewel de discipelen dus aan het werk gaan, en laten we dat ook maar getrouw doen, gaat het om hem. Als je echt de vers 36 leest, dan lijkt het er eigenlijk toch in de eerste plaats om dat hij wat naar de achtergrond verdwijnt of de activiteit toch wat bij de discipelen komt te liggen. Ik zie dat niet alleen in de werkwoordsvorm, maar het wordt ook duidelijk in het verband. Jezus legt zich te rusten. De discipelen niet, de rust voor ons is over. De vakantie is wat dat betreft echt voorbij. Wij worden weer geroepen om inderdaad aan het werk te gaan. Zij moeten hem naar de overzijde brengen. Die opdracht hebben zij gehad. En wanneer God u de opdracht geeft en u als middel wil gebruiken in zijn dienst, in zijn hand, laten we eerlijk wezen, dat vraagt toch ook volop activiteit. De discipelen, ze zijn niet in dat bootje gaan zitten en vervolgens de armen wat over elkaar gedaan en zo is wat rondgekeken en op een gegeven moment elkaar wat vragend gezegd van: komt er nou nog beweging in dat bootje of niet? Nee, zij hebben de zeilen gehezen, ze hebben de roeispanen ter hand genomen, ze hebben de trossen losgegooid en in vereende krachten, let wel, in de gehoorzaamheid aan de opdracht die de meester zelf heeft gegeven en met vereende krachten zijn zij aan het werk gegaan. Laat ons overvaren aan de andere zijde. En dat bevel geeft hij vandaag nog steeds. En dat beveelt hij ons ook vandaag, dat wij hem, de Heer Jezus Christus, in het gewaad van zijn woord naar de overzijde brengen. Want zo doet God dat nog steeds. God zendt ook vandaag, of God heeft u gezonden tot wie hij wil en wanneer hij wil en door wie dienst, door mensendienst, de mensen geroepen worden tot bekering en geloof in Christus de gekruisigde. Het is toch ook een wonder van genade als je daarover na mag denken. En ik denk voor mijzelf is dat in ieder geval wel zo, dat deze dagen weer heel sterk naar me toegekomen is. Dat het toch een wonder van genade is als de Heer Jezus bij je aan boord gekomen is, als die je leven in bezit heeft genomen, als die je levensschip vervolgens is op gaan eisen en gebruiken wil als vervoerder van het woord. En Marcus heeft gezegd, dat zijn al degenen waarvan hij op de oude oever heeft gezegd, het is u gegeven te verstaan de verborgenheden van het koninkrijk van God. En niet om die verborgenheid voor jezelf te houden, of om die verborgenheid geheim te houden, maar toch niet anders, wat Paulus ook zegt, om die verborgenheid te verkondigen en uit te dragen. Daartoe heeft hij ons geroepen. En tegelijkertijd roep ik ook op tot zelfonderzoek. Zullen wij onszelf onderzoeken? Want wat is het vreselijk om in zijn naam gepredikt te hebben en duivelen te hebben uitgeworpen. En hij moet zeggen, ik ben nooit bij je aan boord gekomen. Dat hoorden wij ook deze week als de discipelen vragen, ben ik het Heer? U moet niet vergeten, Judas zat hier ook nog aan boord. Hij zal ook de riemen ter hand hebben genomen. Dan is het gebed vandaag, o God. Laat mij toch geen Judas zijn. Het kan toch dat je helemaal opgaat in je ambtelijk werk. En dat je al je energie ijverig nog besteedt in het wat draaiend houden van al de activiteiten die er in de gemeente zijn. En dat het je ten diepste, en God kent ons hart, niet gaat om hem. Omdat je hem ten diepste niet kent. Dan wordt het predikantswerk of welk werk u dan ook mag doen, dat wordt hooguit een hobby. Dat wil niet zeggen dat we ons werk of ons ambt moeten neerleggen. Dan mogen we vandaag de Heere God aanroepen en dan mogen wij hem bidden, o Heilige Geest, kom inderdaad in ons hart, neem dat stenen hart weg en leg daar een levend hart in. Vervul ons met Christus Jezus zelf, ja, vervul ons zo van hem, opdat wij ook wat te zeggen hebben. Maar tegelijkertijd blijft het waar, en dan gaat het me hier om, en straks ook bij die bezetene, waar hij intrek neemt in een mensenleven, waar hij dat mensenleven in bezit neemt, daar maakt hij dat mensenleven ook tot zijn dienst bereid, daar maakt hij ook drager van het woord. Dan schakelt hij ook in als vervoermiddel om dat woord door te geven, of dat u dat doet naar de kinderen op school, of dat u dat doet in het ambtelijk werk of in de voorbereiding. En dan mogen alle activiteiten, hoeveel dat er ook zijn in de komende winterperiode, die mogen dan ook dienen om dat grote doel wat voor ogen staat, om hem aan de orde te stellen, die mogen dienstbare zijn om hem in het middelpunt te plaatsen. Of dat is in de prediking, op catechisatie, op bijbelkring. Maar ik wil ook zeggen, beperk u daar niet toe. Dat hij aan die overzijde moet komen, dat houdt ook in dat wij staan als mensen te midden van een wereld in nood. Dat betekent dat wij staan te midden van onze dorpsgenoten, die zondags hele andere plaatsen opzoeken, die langs ons heen leven. Maar wat merger is, die langs Christus heen leven, dat als zij sterven en niet geloven in Jezus Christus voor eeuwig verloren gaan, en hoe zouden zij geloven? Als wij hen dat niet prediken, hoe zouden zij geloven als het niet gebracht wordt tot hun oren door de verkondiging, door de dwaasheid van de prediking heen? En dat vraagt al onze inzet. En dat vraagt ook al onze voorbereiding. En het vraagt ook dat we dat zo getrouw mogelijk als kunnen, dat we dat doen. En het lijkt wel even alsof Jezus dat dus ook helemaal aan hen overlaat. Jezus slaapt. Nou ja, op zich voor de discipelen, ze zullen toch niet voor de eerste keer dat meertje overgevaren zijn, dacht u ook niet? Ze hebben dat natuurlijk wel meegedaan. Ze hebben ook enige ervaring daarin geoefend in de achterliggende jaren. Misschien dat ze daar ook helemaal niet zo tegenop hebben gezien om dat meer over te steken. En ik zat zo te denken, er zijn er hier ook bij die al wat meerdere jaren toch het winterwerk hebben doorgevaren. En dat u zegt, ik zie daar deze keer eigenlijk helemaal niet zo tegenop. Ik heb dat al meer gedaan. Kan toch gebeuren, ook in ons werk, dat er een zekere routine opkomt. Dat het zich zomaar van je meester maakt. Natuurlijk, de Heer Jezus heeft de opdracht gegeven en in gehoorzaamheid van de meester gaan wij onze weg. Maar even natuurlijk voeren wij vervolgens die opdracht toch uit. Als je niet oppast, dan gaat het de vraag bijna veranderen. Dan is het niet wie is toch deze met een hoofdletter. Maar dan kan het zelfs worden, wie zijn toch deze meervoud? Dan kan het zelfs bij de werkers in Gods koninkrijk toch wel eens zo worden dat de schijnwerpers opeens op de roeiers gericht worden. Soms willen die roeiers dat ook wel eens. Dan vraag je dat toch ook wel eens af. Zouden ze dat nou in de gemeente wel zien? Hoe hard ik aan het ploeteren ben. Hebben ze dat in de gaten? Hoeveel avonden ik weg ben uit mijn gezin? Zou de kerkraad dat weten? Hoe ik de zeilen hoog heb opgehezen? Ja, ook bij degene die, waar Jezus aan boord is gegaan in hun leven. Daar kunnen toch van die momenten zijn dat wij met ons harde werken. Ik heb wel eens gelezen, sommigen laten dat zelfs in de kerkboden wat afdrukken. Wat ze zo heel de week doen. En dan vraag ik me dat ook wel eens even af van wat is de reden daarvan. Het kan toch zijn dat daar zomaar toch iets achter schuilt. Ook een blik naar jezelf. Om te laten zien. En niet die grote ambtsdrager. Maar in de blik wat er richt op die kleine ambtsdragertjes. Kan ook zijn, en misschien dat u dat ook herkent. Het overkomt mij wel eens. Dat je aan de ene kant die hartelijke begeerte hebt. Hè? Als je aan het werk bent, als je op huisbezoek gaat. En als er die begeerte is om die ander van wie je weet dat hij nog niet gebogen heeft voor Jezus Christus. Om het woord aan zijn hart te leggen. Dat is toch de opdracht om hem aan die overzijde te brengen. En dat je die avond zo je best doet. En daar zo mee bezig bent. En dat je ondertussen denkt, ze zullen toch ook wel denken wat een goede dominee is dat. En wat weet hij veel van de schrift af. Dan ben je geestelijk van huis gegaan. En voordat je het weet, dan zit je op studeerkamer, ben je vleeselijk thuisgekomen. Maar zo groot zijn wij niet, broeders. Zo groot zijn wij niet. Goed, die discipelen zijn namelijk wel voor de wind weggegaan. Maar daar hoeft maar even een storm op te steken. En één keer brengen ze er helemaal niets meer van terecht. Dat heeft me hier wel aangegrepen toen ik deze stof overdacht. Ze hebben de roeispanen ter hand genomen. Ze hebben de zeilen gehesen. Maar nu zijn ze halverwege dat meer of weet ik hoe ver. En opeens breekt er een storm los. Ze hadden het kunnen weten. Gebeurde meer toch op het meer? Ik zou het willen vragen, hebben wij, u hebt uw voorbereiding misschien ook al wat af, heeft u ook rekening gehouden dat er wel eens tegenwind kan komen? Hebben we echt rekening mee gehouden dat de storm zomaar kan ontsteken? Hebben we rekening mee gehouden dat er één is, de grote tegenstander van God, die ons allang ziet aankomen? Hebben we rekening mee gehouden dat er één is, die met grote onrust ook de opdracht van de meester gehoord heeft. En die al de voorbereidingen die getroffen zijn ook gezien heeft. Nee, die grote tegenstander, laat dat helder zijn, die is van die harde werkers. In dat bootje is die niet zo benauwd. Maar wel voor hem, die daar ligt in het achterschip, ook al slaapt hij. Als er iets is waar die grote tegenstander, de duivel van God, doordrongen is, dan is het dat als hij in de verkondiging, in de prediking, in de catechisatie, als hij werkelijk aan de overzijde aankomt, dat hij terrein kwijtraakt. En daarom zal hij ook alles en alles in het werk stellen om hem ten onder te krijgen. En er werd een grote storm van wind en de baren sloegen over in het schip dat het nu vol werd. Nou, dat is de tweede gedachte. De opdracht ontvangen, maar nu de overtocht naar de andere zijde. Nou, die roeiers zijn daar helemaal niet tegenop gewassen. Het lukt hen niet meer om de opdracht die ze ontvangen hebben en waar ze aan begonnen zijn, het lukt hen niet meer om die uit te voeren, ze dreigen te vergaan. Het is bekend in dat Galileese meer, en dat weet u vast ook wel, dat daar omgeven is door dat gebergte. Ik ben daar zelf nog nooit geweest, maar als je daar geweest bent, kan je dat ook zien. Dat omgeven is door het gebergte, en dat er in de noordoostkant een paar van die bergspleten zitten. En als dan de wind zomaar op het onverwachts aanwakkert, dan als een trechter door die bergspleten heen gaat, en het meer in ene keer van een rimpeloze vijver, zou ik willen zeggen, maakt tot een woeste zee. Het werd een megastorm, staat er in vers 37. Nou, ik ben aan het begin van deze maand ben ik over het Jeukenmeer gevaren met windkracht 8. En toen heb ik wel gedacht van ja, als je daar al bijna niet weet hoe je scheepje overeind moet houden, dat moet voor de discipelen niet eenvoudig zijn geweest. Het is geen wonder dat de angst om hun hart slaat. Er is meer, dan alleen een menselijke angst. Ik denk terecht dat Luther deze storm dan ook direct in verband brengt met die grote tegenstander van God. Ik zei dat niet voor niets. Luther zegt, die grote tegenstander, zo is die, dat hij op het alleronverwachtst, juist als je het niet verwacht, toeslaat. Want hij is het die altijd, en ik denk ook dat we daar niet altijd genoeg van doordrongen zijn. Ik denk dat niet altijd, dit geldt in ieder geval niet voor mij, dat ik daar zondags niet altijd van doordrongen ben, voordat je de preeksel opgaat. En ook niet altijd als je het catechisatielokaal weer betreedt. Maar dat het woord van God, waar dat verkondigd wordt, altijd wordt tegengestaan. Dat het altijd een strijd is die gevoerd wordt op leven en dood. En dat die ander maar één doel heeft om het zo te verstoren, dat het niet gaat uiteindelijk om hem. De duivel heeft veel meer geloof dan wij, als het gaat om de kracht van het woord. De duivel heeft veel meer geloof dan wij als het gaat om de verkondiging van het woord. Want voor de duivel is het geen vraag wie toch deze is. Hij weet met wie hij te maken heeft. Straks zal die onreinen het zeggen, de zoon van God. Hij weet wie het is, dat hij de zoon van God gekomen is. Niet anders dan om dode zondaren uit de klauwen van Satan weg te rukken. Dat tekent tegelijkertijd ook die machteloosheid van die discipelen. Daar zijn zij ook inderdaad niet toe in staat. Zij zijn niet in staat om een dode zondaar weg te rukken uit de klauwen van Satan. Laten we alsjeblieft niet groot van onszelf denken. Maar laten we wel groot denken van hem. Ja, van hem die daar ligt te slapen. Op een oorkussen, daar zijn wel, zegt Calvijn, inderdaad ogen van geloof voor nodig om dat te zien. Hij zegt, sommigen houden het ervoor dat Christus hier als het ware in een schijnslaap is, om zijn discipelen wat op de proef te stellen. Maar meer, en daar voeg ik mij bij, gelet op zijn menselijke natuur en de inspanningen van die dag, heeft hij als mens echt geslapen. Maar intussen waakt zijn Godheid. Intussen waakt zijn Godheid, zegt hij, zodat de discipelen geen reden tot vrees hadden. Want, en dat wil ik u ook meegeven vandaag, hij is het die waakt, ook al slaapt hij daar op een oorkussen over de zijne. Hij is het die waakt over zijn kerk, hij is het zelf die waakt over de verkondiging van zijn woord. Hij is het die waakt ook over de voortgang van zijn woord. Maar de discipelen vrezen. En weet u wat mij opvalt? Dat ze zich nog niet eens zo druk maken om de opdracht die ze hebben gehad. En dat ze zich eigenlijk ook helemaal nog niet eens druk maken om hem, die daar op het oorkussen ligt. Maar dat ze zich druk maken om zichzelf. Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Dan sta je straks op de preekstoel en voor je het weet, dan rollen er golven over de reling heen. Bij de een is dat een golf van kritiek. Bij de ander is dat een golf van machteloosheid. En bij een ander die soms al jaren op eenzelfde plaats staat en zo weinig vrucht ziet, een golf van moedeloosheid. En bij een volgende misschien een golf van teleurstelling. Wat gaat er allemaal al niet door ons heen, broeders? Of vertwijfeling? En in die angst roepen ze het uit. Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Ziet u dat die duivel van die kleine roertjes niet zo bevreesd hoeft te zijn? Maar deze die daar op het achterschip ligt, is niet alleen waarachtig mens. Deze is ook waarachtig God. En dan moet u eens letten, ik hoop dat u dat wat meevoelt, hè? Die machtige tegenstelling die Marcus hier tekent, terwijl de storm raast en tiert om dat schip heen en buldert en dat schip heeft opgezweept. Daar ligt hij rustig te slapen. Het loopt hem vandaag ook niet uit de hand, broeders. Het loopt hem vandaag ook niet uit de hand, ook alles wat raast en tiert niet. En dan, en dat bedoel ik met die tegenstelling waar hij zich dan doof houdt voor de storm, daar staat hij op het geroep van die kleine amstdragertjes. En dat is me toch wel tot vertroosting geweest. Daar hoeven ze maar één roep te doen. Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan en hij staat op. Hij laat zijn kinderen ten diepste niet ten onder gaan. Hij neemt het voor ze op, hij neemt hun plaats, neemt hij in. Daar gaat hij staan. Ja, Luther die kan dat zeggen zoals hij dat zegt, terwijl die storm om zijn oren raast. De maagd staat hij op en dan gaat hij opstaan voor die kleine dienstknechtjes die zich meer zorgen hebben gemaakt om zichzelf dan om hem en waar die roeiers machteloos staan. Daar hoeft hij maar één woord te spreken. En zijn tegenstander met koninklijke macht zijn majesteit te bestraffen en de wind en de zee bestrafte hij en zei: zwijg, wees stil. Sommige verklaarders die noemen het niet voor niets een preludium op Golgotha. Letterlijk staat er, hij muilkorft de zee. En dat is voor mij een volgende reden om in deze storm de grote tegenstander van God te zien. Hier toont hij zijn macht over de vorst. De duisternis heeft zijn discipelen bevolen naar de overkant te varen. En niemand kan dat bevel keren. Ook de zee en de storm niet, ook de tegenstander niet. Wat hij opdraagt, dat zal gebeuren. Dat is de grote lijn overigens die je door het hele Marcus-evangelie heen ziet. Al direct in hoofdstuk 1, als Jezus zich daar betoont als de machthebbende, als degene die met macht het woord verkondigt en spreekt, dan is daar die man met die onreine geest die gaat staan en zegt: Jezus van Nazareth, wat hebben wij met u te doen? En dan zegt Jezus diezelfde woorden: zwijg. Wees stil, dan staat er hij muilkorft zijn spreken. En ook aan het eind van Marcus, als hij zijn discipelen uitzendt, dan laat hij ze niet alleen. Hij zendt daar zijn dienstknecht niet uit en zegt: ik ga naar de hemel en dan moeten jullie dat op aarde maar voor elkaar zien te krijgen. Dan staat er en hij zond zijn discipelen uit en zij gingen uit over deze wereld, prediken het evangelie, maar hij zelf wrocht mede. En zo waakt hij niet alleen over de zijnen, laat dat tot troost zijn vanmorgen, maar zo waakt hij bovenal over zijn eigen woord en zo waakt hij bovenal over de voortgang van zijn woord. Wie is toch deze? Hij is de Almachtige. Hij is de waarachtige God, waarachtig mens, die in het bijzonder aan het eind van zijn leven is opgestaan, die de strijd is aangegaan met de grote tegenstander. Hij is het die waakte toen zijn discipelen sliepen. Hij is het die de Satan overwon, opdat hij zijn kerk kan ontbinden. En daarom gaat dat woord verder, ook vandaag. Daarom alleen gaat dat woord verder, omdat hij als de overwinnaar en de overwinnaarsvorst tot op de dag van vandaag mensen, kinderen roept en uitzendt met de opdracht: laat ons overvaren naar de overzijde. Hij heeft de overwinning behaald. En het woord zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan, of dacht u van niets? Ook al zal die duivel ook vandaag, ook in 2007, ook in het komende winterwerk, alles in het werk zetten om te voorkomen dat dat woord de zijde van dode zondaren bereikt. Ook al gaat de kerk soms door zwaar weer, zodat we soms ons meer druk maken om eigen lijfsbehoud, we daar ons druk mee bezig zijn en de opdracht soms wat vergeten. Ook al gaan er golven van verwarring over de reling van het schip, waardoor het woord soms ten onder dreigt te gaan. Maar zo doet hij dat. Hij gaat zelf voort, omdat hij het zelf in zijn hand houdt. En dan kom je er steeds meer achter. Juist als de golven over de reling bij jezelf slaan, dan kom je er toch steeds meer achter: ik red het niet zelf. En ik red het ook niet het komende seizoen. En we zeggen het in bijzonder ook tot degene waar de golven van moedeloosheid en machteloosheid aanwezig zijn. Wij zeggen het vandaag: zie op die grote ambtsdrager. Wij laten elkaar heen gaan, niet terwijl we zien op elkaar, maar terwijl we zien op hem alleen. Wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij dan geen geloof? Zou het niet van hem verwachten? U kan het niet, maar hij kan het wel. Het is zijn werk. Wij werken toch niet voor een eigen koninkrijk? Het is toch zijn opdracht? Is dat ook niet het vertroostende? Dat je soms op het moment, als je het ook helemaal even niet ziet zitten, dat je inderdaad zomaar die studeerkamer in kan gaan en het voor de Heere neer kan leggen en zeggen, Heer, is nou al dat stuk werk voor mij. Heere, gaat u er nou nog eens mee door en doet u er nou nog eens wat mee? Hij staat er zelf voor in. En niemand kan het dan ook keren. Niemand niets. En dat is maar goed ook, want dat is onze laatste gedachte. Dat is maar goed ook dat hij er zelf voor in staat. Dat dat woord aan de overkant komt. Want u moet met mij eens meekijken waar dat woord aankomt. Dat geeft mij ook heilige hoop. Heilige hoop als hij er zelf voor in staat. Want als ze aan de overkant komen na die storm die gestild is, dan blijkt dat er niemand op hem zit te wachten. Geen mens. Er is ook wat geweest voor die discipelen. Dan komen ze er aan dat strand aan, aan die ene oever waar hij dat woord verkondigd heeft. Er was een grote schare. Geen grote groep heilbegerige harten daar aan het strand van Gadara. Niet verlangend naar het woord van God. Nou ja, ze zijn misschien best wel natuurlijk wel weer blij als u thuis komt vanmiddag. Laten we dat hopen, dat is al een voorrecht, hè? Ze nog blij zijn als hij weer terugkomt. Maar zitten ze er echt op te wachten? Op het woord van God, op de verkondiging van het woord van God. Wanneer de discipelen daar aankomen, weet u waar ze daar aankomen? Dan komen ze daar aan, te midden staat er van de dood. Dat moet wat voor de meester geweest zijn. Hij die komt bij zijn vader vandaan, is afgedaald in deze diepte. Hij komt daar in de dood. Hij komt te midden van de onreinheid. Hij komt te midden van de onreine werken van de wetsovertreders. Hij komt te midden, het staat er, want daar is een mens die zijn woning had in de graven. Hij wist dat niet van elkaar, dat wij hier, dat u daarover zou spreken, over het woord wat verkondigd wordt op het kerkhof, maar het is hier ook zo in Marcus 5. Dat is wat, dat hij, de levende God, beveelt dat zijn woord, dat zijn zoon moet worden overgebracht daar waar de Adams kinderen zijn, die leven tussen de graven in, die aan de dood zijn onderworpen, dat het woord verkondigd wordt als de Heere God het ons zondag weer geeft aan mensen die wij voor ons hebben, van wie we niet weten of we ze een week daarna nog in Gods huis zullen zien. Ons dorp heeft 4 begraafplaatsen. Wij prediken het woord, letterlijk te midden van de graven. We hebben niet alleen onze woning daartussen, maar het geldt ook van ons allen, van nature dood in de zonde en de misdaden, geestelijk dood. Een man met een onreine geest, met onreine werken, moet u niet mis over denken. Wetsovertreders die daar rondlopen, die zich bezighouden met heel de zwijnenhandel wat God verboden had. En toch is er heilige hoop. En toch prediken wij, omdat hij ons geroepen heeft om getuigen te zijn van hem Jezus Christus die de dood heeft overwonnen. Toch prediken wij, omdat hij in zijn ondoorgrondelijke en niet begrijpelijke barmhartigheid nog reddend verschijnen wil als de vorst des levens om de dood teniet te doen. En waar hij komt, en waar hij ook aan het woord komt, daar moet de duivel terrein inleveren. Ik zeg niet dat gelijk heel de gemeente in één keer bekeerd is. Zou ik wel willen. Bid ik wel om. Dat ze allen aan hem verbonden mogen zijn. Maar ik zie dat hier niet gelijk. Ik zie er hier maar één. Ik zie er hier maar één. Die onreine staat er, die uit de graven is gekomen. Die de Satan helemaal vast heeft gebonden. Hij wordt ontbonden, die ene. Ja, en daarom is er hoop, al was het maar voor één. Zolang hij beveelt dat het woord naar die overkant moet, waarom zendt God ons misschien wel speciaal voor die ene? Ja, God heeft meer op het oog, zeker. Ook heel die bevolking. Maar wat moet ook dat voor de meester geweest zijn, die komt bij zijn vader vandaan, uit zijn heerlijkheid, wat moet dat geweest zijn? Als hij daar dan stuit op die hardnekkigheid. Dat doet juist goed, is als dominee toch al wat. Als je preekt en als je spreekt op bezoeken. En als het niet overkomt, als het niet landen wil, als het het hart niet bereikt. Maar wat moet dat voor hem geweest zijn, die daar zijn vader voor verlaten heeft en zijn heerlijkheid voor verlaten heeft. En als de mensen het dan letterlijk uitspreken, geef ons alsjeblieft die onreine werken weer terug, geef ons die zwijnen terug en het lam laten gaan. Dat is toch ook de werkelijkheid waar wij vandaag voor staan. Een mens laat de zonde niet zomaar los. En zij baden hem dat hij van hun landpalen wegging. En Jezus ging in het schip. En laat dat ook helder zijn. Wie dat tot het eind van zijn leven in volhardt. Om het land tegen te staan en weg bidden dat het weggaat. Die niet buigen wil als het woord tot hem komt, die gaat straks wel de varkens achterna. En dan gaat Jezus, staat er weer terug in het schip. En dan is er daar geen mens meer die het nog verdiend heeft. We zeggen dat wel eens zo makkelijk, hè? Zondagmorgen in het gebed dat het Gods trouw is. Dat het woord heeft, maar het is inderdaad ook de trouw van God. Want dan is er geen mens meer als dat woord tot hen gekomen is, dat hij nog tot hen spreken zal. Dan is er geen mens meer die het verdiend heeft dat daar ooit dat woord van redding en genade nog klinken zal. En dan kan ik het wonder, dat kan ik niet klein krijgen, dat deze, die de Zoon van God is, een rachtig mens geworden is om onzentwil en onze zaligheid. Dat hij als de weggestuurde, dat hij als de weggeworpene, dat hij als de gekruisigde. Dat hij daar nou toch nog, te midden van de graven, dat hij daar nog een boodschapper achterlaat. U zegt, wie is dat? Wie laat hij daar dan nog achter? Dat is die dominee. Dat is die dominee die zelf uit de graven komt. Dat is die dominee die zelf een onreine geest bij zich droeg. Dat is die dominee waar Jezus wonder van genade aan boord wilde gaan van zijn levensschip. En die nu het levensschip van die dominee opeist en in zijn dienst gebruikt, gaat heen. Naar uw huis en tot de uwe. Ga heen naar Decapolis, misschien helemaal niet de aantrekkelijkste stad of plaats om te staan. Maar ga heen en boodschapt het hun wat grote dingen u de Heere gedaan heeft en hoe hij zich over u heeft ontfermd. En geloof dat hij, die de opdracht geeft, er ook zelf voor in zal staan. Want het gaat om zijn zaak en het gaat om zijn koninkrijk. Amen. Wij willen met elkaar zingen en ik wilde dat doen uit de morgenzang. De morgenzang, het derde vers, dat wij ons ambt en plicht, o Heer, ook getrouw verrichten. tot uw eer en ook het zesde, maar schenk uw zegen bij uw woord, dan wordt het rijk van de Satan verstoord. En ook het zevende troost allen die in nood en smart. 3, 6 en 7 van de morgenzang.